Geliefde gemeente, het is vandaag dankdag voor gewas en arbeid. En die dankdag begint niet op de middag, pas om 2:30, jongens en meisjes. Dat heb je wel gemerkt toen je vanmorgen op de Calvijnschool was. Dat zal voor de meeste jongens en meisjes hier wel gelden, niet voor allemaal. Maar als ik het goed begrepen heb, hebben ze op de Calvijnschool al dankdag gehad. Met dat verhaal van de Heere Jezus die 5 broden en 2 vissen kreeg om het vervolgens te breken en het uit te delen. Genoeg om te delen stond er ergens in een van de klassen op het bord. En dan heb je ook genoeg om te danken. Als je bij de Heere Jezus mag merken, als Hij gaat uitdelen, dat geldt altijd als de Heere Jezus gaat uitdelen. Of dat nou in de kerk is, als er gepreekt wordt. Of je mag thuis aan tafel aanschuiven als er gegeten wordt. En je weet, het komt allemaal bij de Heere vandaan. Hij geeft mild en overvloedig. En dan is het gepast. Dan is het niet meer dan normaal eigenlijk. Dat je dan ook tegen hem zegt, Heere, dank u wel. Ja, dat geldt voor ons allemaal, gemeente. En we zeiden dat net al in de gebeden. Zelfs al zou 2014 tot nu toe voor iemand hier, voor een jongere, voor een oudere, een jaar geweest zijn van verliezen, van zorgen, van spanningen, van vragen. Ik moest denken aan de preek van afgelopen zondagmorgen, toen ging het over het paradijs, nietwaar? Paradijs dat een keer gesloten is en dat een keer heropend is, maar wij leven hier allemaal buiten het paradijs. En als je nou weet waarom je buiten het paradijs terechtgekomen bent, en als je weet wat de Heere erbij gezegd heeft toen die Adam en Eva het paradijs uitstuurde, dat de aarde voortaan onkruid voort zou brengen, dorens en distels op het land. En als je dan mag zien, er groeit nog meer op het land dan onkruid. Er was toch nog weer koren om te oogsten en zoveel meer om op te eten. Alles wat er nog boven het onkruid uitgroeit, was ook in 2014 nog een toegift, gemeente. Ik weet wel, het valt niet mee hoor, om het zo te zien. Je moet er genade voor krijgen. Maar mogen we het eens proberen? Mogen we dat eens meenemen, ook als we hier zitten met een bezwaard hart en zeggen, hoe moet ik nou ooit dankdag vieren? Dat u bij de Heere ook biddag mag houden vandaag. En dat u zegt, Heere, wil u me nou laten zien, niet wat ik mis, wat ik kwijtraakte, maar wat ik door uw goedheid overhield. Gemeente, zo heeft iedereen toch reden om te danken. En wij kunnen op allerlei manieren de Bijbel laten spreken om dan te horen hoe dat dan gaat en hoe dat kan. Danken, echt met je hart danken. Je kan dat natuurlijk met 5 broden en 2 vissen doen. Maar nou we toch bezig zijn deze maanden met de tabernakel, was het toch ook wel een mooie gedachte om vanuit die stof samen op de dankdag te letten. Want als we nou vanmiddag teruggaan naar die woestijn, Israël aan de voet van de berg Sinaï, en Mozes zit inmiddels op de berg met God te spreken, dan gaat God opdracht geven tot het bouwen van de tabernakel. En het allereerste wat hij dan over die tabernakel zegt, de tekst voor vanmiddag, dat gaat over een soort dankdag die ze moeten gaan houden. En dat schrijven we dan ook maar als thema boven de preek. Waar gaat de preek vanmiddag over, jongens en meisjes? Goed onthouden. Straks thuis navertellen. Dankdag in de woestijn. En er zijn 2 hele eenvoudige punten. Wat God vraagt en wat God geeft. Dat kan iedereen onthouden. Dankdag in de woestijn. We denken na over wat God vraagt en over wat God geeft. Nou gemeente, we gaan dus in gedachten naar de Sinaï-woestijn, naar die berg, met aan de voet van de berg al die tenten. Israël is daar neergestreken. Ze zitten voorlopig daar een jaar aan de voet van de Sinaï. Ja, inmiddels hebben ze toch wel heel wat meegemaakt ook al. Al zijn ze nog maar 3 maanden onderweg. Maar er is heel wat voorgevallen sinds dat ze Egypte verlaten hebben. Zouden de kinderen het kunnen navertellen? Wat hebben ze allemaal meegemaakt? Ze zijn bevrijd uit de slavernij. 10 plagen waren ervoor nodig, maar uiteindelijk zei de farao: ga dan maar alsjeblieft. Erger kan het niet worden. En toen zijn ze uitgeleid en doorgeleid, dwars over de zeebodem van de Rode Zee. Wat een wonder. En toen kwamen ze in die woestijn terecht. Toen bleef God maar voor ze zorgen. Soms mopperden ze wel. Maar God gaf maar en gaf maar wat ze nodig hadden. Hadden ze honger, viel er manna op de grond. Hadden ze nog meer honger, vielen er kwakkels in het legerkamp. Kregen ze dorst, Mozes sprak tegen de rotsteen en er vloeide water uit. Hadden ze vijanden achter zich aan, Amalekieten die opeens tevoorschijn sprongen. God gaf via Mozes bevrijding. En uiteindelijk, en wat was dat iets geweldigs geweest, kwam dat moment dat ze dus bij die berg kwamen en dat er toen een dag kwam dat op de top van de berg God neerdaalde. En dat hij toen zoiets geweldigs tegen die mensen ging zeggen. Datgene wat we iedere zondagmorgen via de ouderling horen herhalen. Dat zal dan tegen je gezegd worden, gemeente. Bent u er wel eens verwonderd over? Elke keer weer die stem van de Heere die zegt: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. God die niet alleen maar voor dat volk op een afstandje wil zorgen en die niet alleen maar een bepaalde periode met hen te maken wil hebben, maar die via het verbond hen tot een God wil zijn en zij mogen zijn speciale volk zijn. En dan komt er een moment, gemeente, dat als Mozes dan op de berg klimt en hij gaat met God praten, dan komt er nog iets wonderlijkers. God is al de God van Israël. Hij is al in de buurt, want zij zitten onder aan de berg en hij zit op de berg. Maar nou zegt God in dat gedeelte wat wij gelezen hebben, dat hij graag wil dat er iets gebouwd gaat worden, een tent midden tussen de andere tenten, waar hij midden tussen die Israëlieten in wil gaan wonen. Ze zullen mij een heiligdom maken dat ik in het midden van hen wonen. Nou, dat is die tabernakel geworden. Maar is dat niet een wonder? Een onheilig, zondig volk. En dat die heilige God uit de hemel midden tussen die mensen wil komen wonen. En ja, je zou meteen eigenlijk de lijn kunnen doortrekken, gemeente. Zoals we voortdurend bij die tabernakel zagen, dat het altijd weer ging om de Heere Jezus. Maar dan ziet u die lijn toch hier ook al wel lopen. Hoe is dat uiteindelijk in vervulling gegaan? Dat ik in het midden van hen wonen. Nog een week of 4 en het is weer Advent. En dan zegt een van de evangelisten: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De Heere Jezus, de Zoon van God, heeft dat nou willen vervullen. Hij was de tabernakel. Hij heeft onder ons getabernakeld, zegt Johannes eigenlijk letterlijk in de grondtekst. De tent van God opgeslagen tussen de mens. En laten we dat ook vandaag, gemeente, als evangelie u verkondigen. Het gaat over meer dan over uw brood. Het gaat meer dan over uw inkomen. Het gaat meer dan over uw lichaam en uw gezondheid. Ook vandaag, gemeente, gaat het over ons hele bestaan. Is dat door Christus met God verbonden? Is de dankbaarheid waar we elkaar vandaag op bevragen, is dat iets wat voortkomt uit de verwondering over Gods neerbuigende goedheid in zijn Zoon? Dus dat is eigenlijk de reden, gemeente, dat er een tabernakel komt te staan midden in het tentenkamp. Het is een geschenk van de Allerhoogste God, een cadeau aan die mensen van dat zondige volk Israël. Maar nou is het wonderlijke van onze tekst, dat zodra God opdracht geeft om dat cadeau aan Israël aan te bieden, alsjeblieft, ik wil bij jullie wonen, dat er meteen iets omgekeerds gebeurt. Want als dat gebouw er komt te staan, dan zal dat ook een soort cadeau van Israël aan God zijn. En dat komt vanwege onze tekst. Daar staat dan boven in je Bijbeltje het hefoffer. Dat is dat God de mensen de kans geeft om te laten zien hoe dankbaar ze zijn voor wat hij ze heeft gegeven. Vandaar het thema van de preek. Wat was het ook alweer? Dankdag in de woestijn. Nou, eerst eens even over dat woord hefoffer. Wat is nou een hefoffer? Een vreemd woord. Daar zit, als je goed luistert, onder andere het woordje opheffen in. Dat betekent, jongens en meisjes, optillen. Daar mag je allereerst aan denken. Als iemand iets aan God ging geven als een hefoffer, dan was dat iets wat hij beetpakte en wat hij dan, als hij het aan de priester ging geven, wat hij dan in de lucht hield, als het ware een eindje in de richting van de hemel om het aan God aan te bieden, om het aan God te presenteren. Maar er is nog een betekenis van het woord hefoffer. Kanttekenaren wijzen daar ook op. Dat optillen zit erin, maar er zit ook iets in van een gedachte van je hebt een heleboel, maakt niet uit wat het is, geld of schapen of koren of bezittingen. En van alles wat je hebt neem je een klein deel af, dat hou je apart en dat geef je aan God als een dankoffer. Iets wat later natuurlijk heel vaak gebeurd is in Israël. Op het moment als de oogst binnengehaald was. En als ze dan de eerstelingen van de oogst gingen aanbieden. Je hoeft natuurlijk niet al het koren naar de tempel te brengen. Maar als je nou, ik weet niet hoeveel honderden, duizenden kilo's graan van het land gehaald hebt. Dan is het toch wel heel goed om de eerste korenhalmen van de oogst, om die in de tempel aan God aan te bieden. De eerstelingen van de oogst. Nou, zoiets is het hefoffer geweest, gemeente. Van alles wat je hebt, iets afstaan, iets afzonderen en dat dan aan de Heere aanbieden. Alsjeblieft, Heere. Het is maar een stukje. Maar in datgene wat ik u geef, zeg ik met mijn hart, van u zijn alle dingen. Van u, o God, alleen. En wat we aan goeds ontvingen, dat kwam van u alleen. Ja, en wat houdt dat dan in, het hefoffer? Wat wil God dan hebben? Nou, hoeveel je dan komt brengen, dat zegt hij er niet bij. Dat is ook iets typisch van het hefoffer. De hoeveelheid mag je zelf bepalen. Kom ik straks nog wel op terug. Maar wat het zal wezen, wat voor spullen moeten dat dan zijn? Dat is nou juist wel heel precies door God tegen Mozes gezegd. En vandaar dat we best een lange tekst hebben vanmiddag. Want dat staat in vers 3, 4, 5, 6 en 7. Staat precies opgeschreven wat God wil hebben, zodat ze er een tabernakel van kunnen bouwen. Om te beginnen, zegt vers 3, verschillende soorten metaal. En dat zijn we natuurlijk al lang tegengekomen in de tabernakel. Goud, zilver, koper. Onder andere om die altaren van te maken en die kandelaar enzovoort. Dan zijn er ook een heleboel stoffen nodig, zegt vers 4 en 5. Met allerlei mooie kleuren. Er is ook hout nodig, zegt vers 5. Ja, om de tafel der toonbroden mee op te zetten, om het reukofferaltaar zijn vorm te geven, enzovoort, enzovoort. sittimhout, dat acaciahout, weet u wel, dat niet rotten gaat. Wat is er nog meer nodig? Olie voor de luchter, ja, want die lampen straks in de tabernakel moeten wel branden, daar moet speciaal olie voor zijn. En er is ook nog een soort olie waar je mensen en voorwerpen mee gaat salven. En dat moet een bepaalde lucht hebben, een bepaalde geur. Daar moet je specerijen voor verzamelen. En over specerijen gesproken. Als straks de priesters om 3:00 middags het reukoffer aansteken, dan moeten daar ook weer bepaalde specerijen voor geleverd worden. En om niet meer te zeggen, vers 7, er moeten ook edelstenen worden ingezameld. Sardonyx en andere stenen die de efod gaan opvullen, weet je wel, die mooie borstlap van de hoge priester. Ook dat hoort bij het hefoffer. Nou, het is een hele opsomming, gemeente. Een hele opsomming. Grote dingen, zoals bijvoorbeeld die kleden van hemelsblauw enzovoort, waar ze die hele tent van gaan maken. Meters, vierkante meters in omtrek. Maar ook kleine dingen, zoals bijvoorbeeld die edelstenen. Ja, die zijn dan wel weer heel duur natuurlijk. En je hebt behalve hele dure dingen die je kunt geven, ook vrij goedkope spullen. Wat denk je van dat geitenhaar bijvoorbeeld uit Vers 4, dat zal niet zo heel erg duur geweest zijn, maar het was ook nodig. Allerlei dingen die de mensen samen bij elkaar brengen om Gods huis te gaan maken. Iedereen wordt uitgenodigd om daar iets voor te gaan geven. Nou, zegt een jongen in de kerk, dominee, dat is dan zeker wat u over punt 1 te zeggen had. Want punt 1 van de preek zou zijn wat God vraagt. Ja, dat had je gedacht. Dat is maar het beginnetje van punt 1 dat we nou gehad hebben. Want wat God vraagt, ja, dat is duidelijk natuurlijk. Allerlei spullen, hij zegt er precies bij wat hij dan wil hebben. Maar het belangrijkste wat hij van de mensen vraagt, heb ik nog niet genoemd. En dat stond nou eigenlijk vooraan in de tekst. Ik hoop dat er kinderen in de kerk zijn die hun bijbeltje erbij hebben en die dat kunnen meelezen in vers 2. Wat wordt er nou genoemd voor het geitenhaar en voor de edelstenen en voor het goud en zilver? Wat God allereerst vraagt, is dat de mensen, als ze het hefoffer komen brengen, dat met hun hart doen. Ik lees het voor, vers 2. Van alle man, wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij mijn hefoffer nemen. Niemand mag komen en zeggen, ik doe het wel, maar het is omdat het moet. Dan wordt hij weggestuurd met zijn edelstenen. Het is als je het vrijwillig en gewillig kon brengen, met een liefdevol en blijmoedig hart, dan zegt de priester, kom maar hier met je edelstenen en met je zilver en met je geitenhaar. Dat willen we hier graag hebben. Van iedereen wiens hart zich vrijwillig zal begeven. En dan ga ik iets zeggen, gemeente, wat ik in een eerdere dankdagpreek ook wel eens heb gezegd. Hopelijk onthouden de kinderen dat ook. Want dat is misschien wel de belangrijkste opmerking uit de preek van heel de woensdagmiddag. Probeer dit in ieder geval te onthouden. Als het dankdag is, hè, en God kijkt vanuit de hemel naar jou terwijl jij je hand in de collectezak stopt, kijkt hij niet allereerst in je hand. Wat zit erin? 50 cent? 2 euro? 10 euro? Het eerste waar God naar kijkt op een dankdag is in je hart. Zo was het bij Kaïn en Abel toch ook, meteen nadat ze uit het paradijs waren gekomen. En als er dan geoogst is en er zijn lammetjes geboren in de kudde van Abel en er wordt ook een soort dankdag gehouden. Waarom wordt Kaïns offer afgewezen? Waarom wordt Abels offer aangenomen? De Heere zag Abel en zijn offer aan. God keek in het hart van die jongen en toen zag hij op het altaar. En zo gaat het later in het Nieuwe Testament natuurlijk ook, gemeente. Daar zit de Heere Jezus op het tempelplein met zijn discipelen ergens in de hoek van het plein te kijken naar een tafereel bij een grote houten kist. En ze horen elke keer horen ze geld vallen, want het is de offerkist van de tempel. En elke keer komen er mensen langs en de Heere Jezus die kijkt er niet eens zo heel goed naar, totdat er ineens een vrouwtje aankomt met een zwarte jurk aan. En dan zegt de Heere Jezus, jongens, nou moet je opletten. Nou moet je goed kijken. En dan gooit dat vrouwtje, het is een weduwvrouw, die gooit er een heel klein muntje. Het penningske der weduwe. De 10 eurocent van de weduwe. Moet je daar nou op letten? Nou, daar let de Heere Jezus nou op, gemeente. Want hij kijkt net als zijn vader naar het hart van de gever. En zo gaat het altijd. Het gaat God altijd om ons hart, gemeente. Zoals het tegen Samuel ooit gezegd is, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Daarom zegt de spreukendichter het kinderen, mijn zoon, geef mij uw geld, nee, geef mij uw hart. Echt danken is een zaak van je hart. En dan met een vrijwillig en blijmoedig hart God geven waar die recht op heeft. En dan is het heel vreemd natuurlijk op een dankdag, gemeente. En kan het zijn dat God blijer is met 50 eurocent die iemand met zijn hart geeft dan met 1000 euro die iemand zonder zijn hart geeft. Dat kan. Dat kan. God heeft, zegt Paulus tegen de Korintiërs, de blijmoedige gever lief. Nou ja, dan vragen we natuurlijk aan elkaar, hoe is het dan vandaag met ons? Ik ben dus niet eens benieuwd, gemeente, naar uw gaven. Het is fijn natuurlijk als er straks een mooie opbrengst is en dat wordt afgekondigd. En dan zegt de kerkraad het natuurlijk ook met zijn hart. We zijn dankbaar, na de Heere zijn we u dankbaar, zo wordt dat dan wel gezegd. Maar al zou je nou alleen maar geitenhaar inleveren, begrijpt u? Je hebt niet meer. Maar wat je hebt, geef je. En je geeft het met je hart. Dan is het ook goed. Het gaat erom, hoe stopte je het in de zak? Echt blij, echt gewillig. Kijk, dat kunnen natuurlijk best pijnlijke vragen zijn, gemeente. Bijvoorbeeld voor iemand die er ook op dankdag aan herinnerd wordt dat hij niet bekeerd is. Je kan van iemand die God niet kent van alles zeggen. Ongelovig, onbekeerlijk, maar vooral ondankbaar. Ik zeg het met een beetje een moeilijke tekst uit een van de brieven van Paulus. Maar dat is nou de natuurlijke mens ten voeten uit. Dat het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. Dat is nou gemeente een mens zonder genade. Die denkt hoog van zichzelf. Die wil altijd aandacht voor zichzelf. En God hangt er maar wat bij. En God hoeft niet geëerd. En God hoeft niet gedankt. En God hoeft niet de ereplaats. Want hij heeft er helemaal geen erg in hoe groot en hoe goed God is. En dat is nou wat de geest van God gaat veranderen als die je gaat bekeren, gemeente. Als die je een nieuw hart gaat geven. Het gaat over het hart, jongens en meisjes. Waarom zegt je moeder dat altijd, joh? Je moet bidden om een nieuw hartje. Dat is een hart waar die ondankbaarheid uit moet. En waar de dankbaarheid nou juist voor in de plek moet komen. Heren, hoe heb ik dat nou ooit niet kunnen zien? Hoe goed u bent, hoeveel u gegeven hebt. En zelfs als u niks geeft, bent u nog goed. Oh, wat ben ik toch ondankbaar geweest. Nooit heeft iemand zoveel kwaad voor zoveel goed vergolden. Het kan ook natuurlijk zijn dat iemand wel de Heere mag kennen. Maar dat je toch vanmiddag met schuld komt te zitten. Heren, het gaat om het hart, het gaat om blijheid, het gaat om vrijwilligheid, om dankbaarheid. En dan gaat het niet alleen om hoe ik vandaag gesteld ben, maar als ik nou terugdenk aan die maanden die voorbij gegaan zijn sinds de biddag. Nou, misschien kan ik er wel een heel verhaal bij houden, hoe dat nou zo gekomen is, want het was allemaal niet zo makkelijk. Het liep allemaal niet zo fijn in 2014. Er waren tegenslagen. Ik had allemaal wel uitleggen waarom ik er niet aan gedacht heb om dankbaar te zijn. En elke keer toch klaagde. En wel eens zeurde. En wel eens met mijn mond dicht zat als er gedankt moest worden. Je kan het wel verklaren misschien, gemeente. Maar goed praten kun je toch niet. Dan kun je ook na ontvangen genade opnieuw met de vraag zitten, waar hopelijk de onbekeerden ook mee zitten inmiddels. Hoe kan een mens nou eindelijk eens een keer echt gaan danken? Hoe leer je dat? Hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Als je niet alleen maar let op wat God vraagt, maar als je nou ook oog mag krijgen voor wat God geeft. Nou, dat is de tweede helft van de preek, kinderen. Wat God geeft. Ik ga nog eens even terug naar die mensen die dat allemaal van Mozes te horen hebben gekregen. Hij is uiteindelijk van de berg afgekomen. Nou ja, dat is een hele toestand geworden met dat gouden kalf. Gaan we nou niet op in. Uiteindelijk kwam het goed. En uiteindelijk komt er een dag dat ze het hefoffer gaan inzamelen. Iedereen mag brengen wat hij wil brengen. En dat is toen zoiets moois geworden, gemeente. We kunnen dat allemaal natuurlijk niet lezen vanmiddag. Maar als u nou tijd hebt straks, dan moet u eens even een paar versen gaan lezen uit Exodus 35 en Exodus 36. En dan zou je moeten ophouden bij Exodus 36... vers 5 en 6. Ik zal het u voorlezen. Dan zijn ze bezig om al die spullen te brengen. En ze gaan niet alleen spullen brengen. Wat hier allemaal staat. Vellen en huiden en edelstenen en sieraden en specerijen. Maar dan gaan ze ook werk doen. De vrouwen die kunnen naaien en die kunnen weven. Die gaan allemaal hun best doen om dat haar en die vellen te maken, zo dat de tent ervan kan worden opgetrokken. En op een gegeven moment staat er 36 vers 6, vers 5. Ze spraken tot Mozes zeggende: het volk brengt te veel. Meer dan genoeg is voor de dienst van het werk. En dan zegt Mozes: jongens, nou gaan we het hele legerkamp door. En dan moet je tegen iedereen zeggen: ophouden. Het hefoffer is afgelopen, want er wordt te veel gecollecteerd. We kunnen het allemaal niet meer gebruiken. We zijn nu voorzien. Dat waren nog eens tijden, gemeente. Dat je tegen elkaar moet zeggen: we moeten nou stoppen met collecteren. Stop maar, broeders, diaken en halverwege de kerk, want de zakken zijn vol. Dat gebeurt nooit in geen ene kerk, gemeente. Maar in Exodus gebeurt het. Zo enthousiast. Zo vol overgave. Ach, er zijn genoeg momenten in die woestijnreis dat je je plaatsvervangend schaamt voor de Israëlieten. En dat je denkt: hebben die mensen het nou nog niet begrepen? En zijn ze nou weer ondankbaar? Maar op dit moment, in het ophalen van dat hefoffer, hebben ze het wel begrepen. Loopt hun hart over van vreugde. En met een vrijwillig hart brengen ze meer dan wat nodig is. Nou, hoe komt dat, dat ze zo vol zijn en zo graag wat bijdragen? Ik zei al, dat is als je niet alleen maar luistert naar wat God wil hebben, wat hij vraagt, maar als je ook gaat kijken, wat heeft God nou allemaal gegeven? Ik noem drie dingen. Om te beginnen, denk nou eens even aan wie God in de afgelopen tijd voor dat volk is geweest. Hij was al heel lang de God van de vaderen, laten we het zomaar eens zeggen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En al was er een hele tijd geweest dat ze in Egypte het contact met God kwijt geweest waren, maar dat contact was van Gods kant nooit verbroken. Hij bleef de God van Israël. En hij werd de God van de uittocht en van de doortocht. En de God van het manna en van de kwakkels en van het water. De God van de bevrijding van de vijanden. Ten slotte de God van de Sinaï. Ik ben de Heere, uw God. Als je dat nou allemaal meegemaakt hebt, gemeente. Ik weet wel, die Israëlieten zijn niet allemaal eender gestemd. Volgende week kan het weer anders wezen, maar dat gaat nou even over nu. Het hefoffer. Als ze dat nou op deze dag allemaal zich herinneren, wat God gedaan heeft. Alleen al de afgelopen 100 dagen. Dan beleven ze wat u straks zingt. En dan hoop ik dat als we het straks zingen, dat wij het ook beleven. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Ik zei al, ja, er komen ook wel andere tijden bij de Israëlieten. Er zullen ook momenten komen dat ze terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Murmureren, mopperen. Dat kan in ons leven ook wel zo zijn, gemeente. Je moet niet op die mensen neerkijken. Ik mopper ook zomaar weer voordat ik er erg in heb. Mensen zijn zomaar ontevreden. We zijn een van de meest rijke landen ter wereld. En we staan bekend als een van de meest klagende volkeren van de wereld. Hoe is het mogelijk? En zelfs een mens met genade kan wel eens klagen. Maar wat klaagt een levend mens, zegt Jeremia. Als je ziet op wie God is. Ja, ook als je onbekeerd bent. En je zou echt werkelijk niet weten waarom je dankbaar zou moeten zijn. En je zegt, ik hoor er wel van, maar het landt niet, dominee. U zegt het wel, het hoort, het zou moeten, maar ik voel er niks bij. Dankdag houden, ik zit hier wel. Mijn vader en moeder zeiden, je moet weer mee. Maar ik ben helemaal niet van plan om dankdag te houden. Waarom moet dat? Nou gaan dan eens 2 vragen vanavond beantwoorden vanmiddag. Wie is God voor mij geweest, alleen al in 2014? En wie ben ik in 2014 voor God geweest? Dan moet je vanavond onder de tweede preek nog maar eens vragen, waarom moet ik nou dankdag houden? Heeft de Heer het nou echt zo moeilijk gemaakt, gemeente, om hem dankbaar te zijn? Dat is de eerste reden wie God nou eigenlijk zelf is geweest en nog is. De tweede reden die het makkelijk maakt om dankdag te houden, om het hefoffer blijmoedig te geven, dat is dat God zelf dat hefoffer eerst in jouw handen heeft gelegd. En dat vind ik eigenlijk wel een van de mooiste dingen om u vanmiddag te laten zien, gemeente. En het is niet alleen maar voor Exodus 25 een mooie les, maar voor het hele geestelijke leven. Wat is nou het geheim van de dankbaarheid? Wat is zo, u wilt, het geheim van heiligmaking? Wat is het geheim van de nieuwe gehoorzaamheid? God aanhangen, betrouwen, liefhebben, zoals we bij de doop horen. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Dat is omdat God het zelf geeft. Hij geeft nooit iets, hij vraagt nooit iets, gemeente, wat hij niet eerst geeft. En daarom bad Augustinus het al. Heere, geef wat u van me vraagt. En vraagt u dan maar van me wat u wilt. Een geestelijke grondles. En ze hebben het in de woestijn al geleerd. Want hoe komen ze nou eigenlijk aan goud en zilver en koper? Mensen die net uit de slavernij bevrijd zijn. Die hebben in lemen hutten, in plaggenhutten gewoond. Met de striemen op de rug, arm en berooid. Ze kregen geen cent voor wat ze deden. Hoe komen die nou aan goud en zilver? Hoe komen die aan edelstenen? Waar halen die ramsvellen vandaan? Zoveel dat je er een tent van kan bouwen. Hoe komen die aan dassenvellen? Dat zijn eigenlijk zeekoeienvellen uit de Rode Zee. Waar halen ze die vellen allemaal vandaan? Ja, dat van die Rode Zee kan ik wel bedenken. Maar al dat duurs, al dat moois, dat hebben ze toen ze de koffers pakten en vertrokken uit Egypte van de Egyptenaren meegekregen. En waarom hebben ze al die kostbaarheden van de Egyptenaren meegekregen? Lees het maar na, halverwege Exodus 12. Dat kwam omdat God de Israëlieten genade gaf in de ogen van de Egyptenaren. En toen hebben ze met ladingen tegelijk die Israëlieten meegegeven. Ze konden het haast niet dragen. Want die Egyptenaren waren al lang blij dat ze er vanaf waren van dat volk met die plaag. Maar vergeet het niet, God had het hart van die mensen geneigd. Daarom gingen ze rijk en verrijkt de woestijn in. En onderweg hebben ze dus het een en ander ook nog erbij kunnen verzamelen. Die zeekoeien, die lagen daar op de oever van de Rode Zee. En dat wisten de Israëlieten toen natuurlijk ook wel. Die huid van die beesten kun je niet alleen gebruiken om sandalen van te maken. Maar desnoods ook om er een tent van te maken. Josephus, Flavius Josephus, vertelt in een van zijn boeken dat die edelstenen die hier nou ineens opduiken, onder andere afkomstig waren, schrikt u niet, van de dode lichamen van die Egyptische soldaten die in de Rode Zee verdronken waren en die later aanspoelden aan het strand. Hij zegt er ook bij dat een ander deel van al die kostbaarheden, van dat goud en zilver, overgebleven was van de strijd tegen Amalek. Ze hebben Amalek niet alleen verslagen, maar ook volstrekt beroofd. En hoe kwamen ze er allemaal aan, gemeente? U mag het zelf zeggen, de kinderen mogen het zeggen. Hoe kom je dan aan goud, zilver, edelstenen, geitenharen en zeekoeienvellen? Dat geef je terug aan God. Maar je kreeg het ook eerst van God. Nou, gemeente, zou een mens dat dan niet van harte aan de Heere teruggeven? Dan is het toch ook helemaal geen houding om op een dankdag zuchtend je hand in de collectezak te stoppen. Maar om het te doen in de geest van Psalm 66. Ik zal, nu ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. En ik betaal u alleen maar terug, Heere, wat u mij mild en overvloedig hebt gegeven. Matthew Henry maakt in dit verband een mooie opmerking in zijn uitleg. Hij zegt, wij moeten niet zoveel aan God vragen, Heere, wat moeten wij ook alweer doen? Zo praten we veel te vaak, zegt Matthew Henry. Wat moeten wij doen? We kunnen veel beter vragen, Heere, wat mogen wij in uw dienst doen? Ja, ook als je let op het derde wat ik dan zou willen zeggen, gemeente. Wat maakt het makkelijk om dankdag te houden als Israëliet zijnde, als verbondskind, als bevoorrecht mens? Niet alleen om wie God geweest is en om wat hij gegeven heeft. Maar let nou ook nog eens even op het doel van heel deze inzamelingsactie. Wat gaan ze daarmee doen? Met dat zilver, met die vellen en met die specerijen. Daar gaat men de tabernakel meebouwen. Dat wordt gebruikt om die tent op te richten waar de Allerhoogste God zelf in zal gaan wonen, midden tussen een zondig volk. En hij laat in die tabernakel ook zien iedere dag hoe het kan dat hij daar komt te wonen, want de offers roken en de beesten worden geslacht. Er zal verzoening aangebracht worden, uiteindelijk door de Heer Jezus Christus. Dan ziet u, gemeente, dat zelfs wanneer er ook in het leven van de bekering van een mens een offer wordt gevraagd. Dat is weer een hele diepe les. En ik weet niet hoe ik dat voor de kinderen nou eenvoudig kan zeggen, gemeente, maar anders moet u dat thuis maar proberen. Zelfs als in de weg van de bekering van een mens een offer wordt gevraagd, is het nog tot zijn geestelijk nut. Tot zijn welzijn. Want het hefoffer, gemeente, komt je uiteindelijk zelf ten goede. Het schept je een plek waar je God kunt ontmoeten. En dan inmiddels, gemeente, als we dat dan zo zien samen. Waar dat nou allemaal goed voor is. Wat hier opgedragen wordt. En waar dat allemaal uiteindelijk op uitloopt. Dan begrijpt u inmiddels toch ook wel wat het Nieuwe Testament zegt over wat God ons opdraagt. Dat bijvoorbeeld Johannes zegt, zijn geboden zijn niet zwaar. Snapt u het? En dat de Heer Jezus in Matthäus 11 zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Snapt u het? U mag een hefoffer brengen, gemeente. Het is niet eens een zoenoffer, maar een dankoffer. En meer is niet nodig. Kortom, dankdag houden is uiteindelijk allemaal vrucht van Gods genade in Christus. Daarom moet je van een dankoffer en van wat je op een dankdag meebrengt ook nooit een soort voorwaarde maken of een soort betaalmiddel. Dat is hier allemaal niet aan de orde, gemeente. De God die hier gediend wordt, die zegt: van mij is het zilver en het goud en het vee op duizend bergen. Ik heb uw euro's echt niet nodig. Ik heb er wel belang bij wat er in uw hart is als u uw hefoffer kon brengen. En gemeente, als God dan zelf ervoor zorgt dat je een plek krijgt om te danken, dat is een van de laatste dingen die ik u mee wil geven, dan is het dus ook niet vreemd dat hij dan zelf mag bepalen waarmee je hem dankt. Ik heb dat net al even aangewezen. De hoeveelheid geitenhaar en edelstenen mag je zelf kiezen, nadat je hart je ingeeft. Maar wat het dan precies zijn voor materialen, koper, goud, zilver, edelstenen, specerijen, daarvan zegt God: dat zal ik uitmaken. En dat is best wel weer een hele les, hoor, gemeente. Kijk, wij zijn mensen die prat gaan op onze eigen ideeën, op onze eigen gedachten, initiatieven. De mens is creatief, vindingrijk. Hij kan improviseren, hij kan op allerlei manieren zelf iets gaan invullen. Maar in het geestelijk leven, gemeente, is er een ander die voor ons bepaalt hoe het wordt ingevuld. Dan is het niet zo dat de Heere zegt: nou ja, als die het dan maar met zijn hart doet, maakt het mij eigenlijk niet uit wat die dan doet in zijn leven, als het maar van harte gaat. Zo praat men natuurlijk wel eens vandaag de dag, gemeente. Je moet niet te veel aanmerkingen maken op mensen, hoe ze zich geestelijk uiten. Of je dat nou allemaal mee kunt maken, of dat nou in lijn is met wat de Bijbel zegt en hoe het vroeger in de kerk ging. Vandaag de dag gaat het erom, gaat het maar vanuit je hart. Het kan best zijn dat hij zegt: ja, dat ging vroeger niet meer zo en vandaag gaat het anders. Maar hij meent het zo goed, hij is zo oprecht in wat hij zingt, in wat hij zegt, hoe hij eruit ziet. Hij meent het wel. Gemeente, dat is natuurlijk het eerste. Hoe is het met je hart? Maar vervolgens vult God precies in Exodus 25 hoe die het wil hebben. Dus die twee dingen moet je wel bij elkaar houden. A, dien ik de Heere van harte. B, ben ik in mijn dankbaarheid ook gehoorzaam aan zijn stem. Nou, niks improviseren, niks creatief. Eenvoudig luisteren naar het woord. Dat was in Exodus 25 zo en dat is nog zo. Dankbaarheid komt uit in gehoorzaamheid. Maar dan niet zuchtend en niet steunend, maar blij. Vanuit de opluchting en de verwondering. Dat wat ik mee mag brengen alleen maar dank is. En dat het betaalmiddel wat nodig was om bij God te komen door een ander is aangebracht. Dat geeft levenslang reden, gemeente. Om dan niet maar iets aan de Heere te geven, maar om je helemaal aan hem te geven. Ik ben, oh ja, ik ben uw knecht, Heere. Uw dienstmaagd, zoon, u slaakte mijn banden. Daarom doe ik u gewillig offeranden van lof en dank, u plechtig toegezegd. Amen.